Goedemiddag, gemeenteleden en gasten, ook luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Die een gecombineerde dienst is van de christelijke gereformeerde en de Nederlands gereformeerde kerk. Ook vanmiddag is de voorganger vandaag dominee Vervoorden, Nederlands gereformeerd predikant te Maastricht. De bijbellezing vanmiddag is uit Lucas 8, vers 26 tot 39. En de tweede bijbellezing is uit Galaten 1, vers 11 tot 24. Dus het vervolg op vanmorgen. De collecte is bestemd voor Stichting De Hoop. De Hoop is een christelijke organisatie die hulp biedt bij verslaving. Volgende week zondag 22 augustus dan is er een extra collecte voor noodhulp aan Pakistan. De christelijke organisaties Teer, Woord en Daad, ZOA, Red een Kind en Dorcas werken samen om 8500 getroffen families te voorzien van de meest elementaire zaken als voedsel, tenten en water. Dus volgende week zondag een extra dikke portemonnee meenemen. Deze week is bekend geworden dat op 4 augustus is overleden broeder J. van Limburg, gastlid van de CGK. Volgens zijn wens is hij deze week in kleine kring begraven. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar broeder Steenkamp senior. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan als teken van Christus die het licht van de wereld is. Daarna is er een ogenblik stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we uit de eigen bundel lied 184 vers 1. Dan zingen we nu uit de eigen bundel lied 184 vers 1.
Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Wie in de schaduw Gods mag wonen. Psalm 91, daarvan zingen we nu het tweede en derde vers, dus uit de eigen bundel, nummer 184. Ja. Laten we samen een zegen vragen voor deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we als uw gemeente in dit middaguur ook bijeen mogen zijn. Dat we samen mogen komen, samen mogen zingen van wie u bent en voor ons wil zijn. Van het perspectief waarin we mogen leven, de verwachtingen die we mogen hebben en de dingen die we meemaken hier in het leven. Heer, we brengen het alles tot u. In het moment dat we stil zijn voor u. Stil zijn en luisteren naar uw woord. Wil dat woord voor ons openen. Wil het richten tot ons. En als de woorden van mogen klinken die we lezen uit uw woord. Wil dan zelf meekomen. Met uw geest, met uw liefde, met uw kracht. En wil zo dicht bij ons zijn. Bij een ieder van ons. En geef dat het ook tot zegen mag zijn. Geef dat we mogen ervaren dat het goed is. Om samen ons te richten op u. Leid ons zo in alle dingen die we doen, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We hebben twee schriftlezingen. Allereerst uit het evangelie van Lucas. Van hoofdstuk 8 lezen we enkele versen. Dat gaat over iemand die, als Jezus in zijn leven komt, totaal verandert. Mensen herkennen niet meer en hij is ineens anders dan zij hem normaal gesproken. Hij raasde en tierde eerst, moest zelfs met ketenen worden vastgemaakt om zich tegen zichzelf te beschermen, maar vooral ook anderen. En ik denk dat we daar ook wel iets in zien van wat we straks zullen lezen van Paulus. Iemand die ook op zijn manier razend tekeer ging, maar veranderd als Jezus hem ontmoet. Lucas 8 vanaf vers 26. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: hoe heet je? Hij antwoordde: legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. En ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hen hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem te verlaten. Want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Tot zover onze eerste schriftlezing. We lezen nu uit de brief van Paulus aan de Galaten, uit het eerste hoofdstuk. En daarvan lezen we vers 11 tot het slot van hoofdstuk 1. Vanmorgen hebben we gezien dat in die eerste 10 Paulus laat zien dat hij op een speciale manier geroepen is. Dat hij niet in het ambt bevestigd is door andere apostelen, maar dat hij die roeping direct van God heeft gehad. En hij maakte ook de mensen op attent dat dat ook zonder enige inbreng van mensen is gebeurd. Dat wat men aanwendde om te zeggen waar ontleent hij nou zijn gezag aan, dat werd voor Paulus een erezaak. In de brief van de Galaten gaat het over het evangelie van de genade. Een evangelie dat de Galaten naast zich neerlegde, leek het wel. En daarom schrijft Paulus deze brief om hen toch weer naar dit evangelie. Er is gewoon geen ander evangelie, zegt Paulus, om je daar weer bij te bepalen. Vanaf vers 11. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de traditie van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen ook geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten. En bij hem bleef ik 2 weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De christengemeenten in Judea hadden mij nog nooit ontmoet. Maar iedereen had over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En zij prezen God om mij. Tot zover de tweede schriftlezing. Voordat wij daar bij stil gaan staan, zingen wij uit Psalm 146 de oneven vers 1, 3 en 5 van Psalm 146. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, we zitten midden in de vakantietijd. Ik zou natuurlijk dus best kunnen vragen, wat heeft u gedaan op vakantie? Of misschien zelfs nog, wat gaat u doen op vakantie? En ik weet zeker, als ik dat zou vragen, dat ik heel veel verschillende antwoorden zou krijgen. Ten slotte zijn we dan allemaal anders, hè? De een houdt van een sportieve vakantie. En gaat bijvoorbeeld het liefst lange afstanden fietsen. Of duiken. Of misschien delta vliegen. Nou, daar moet een ander niet aan denken. Een stapel boeken mee. Misschien wat stripboeken. Asterix en Obelix bijvoorbeeld. Lekker niets doen. En gewoon rondhangen. Rond je tent of caravan. En weer een ander heeft geen vakantie gehad als hij niet bruin gebakken terugkeert. Een ander wil graag veel zien op vakantie. Mooie gebouwen zoals kerken en kastelen. Genieten van de natuur. Van kunst. Nou, noem het maar op. Wat je vooral niet moet doen is met iemand op vakantie gaan die heel andere dingen wil dan jij. Want dan gaat het mis. Of om de lieve vrede wil, past de een zich aan de ander, maar ja, dan heb je niet echt vakantie. Het gaat dus alleen als een van de twee zijn plannen volledig prijsgeeft en zijn wensen of verlangens verloochent. Nou, dat valt voor ons niet mee. En dat moet je ook niet aan denken dat je nou juist je vakantie zo moet doorbrengen. Waarom zeg ik dat? Nou, we hebben net een stukje uit de Galatenbrief gelezen. En daar staat, gaat Paulus uitleggen dat het evangelie wat hij brengt helemaal niet zo aansluit met wat wij nou interessant vinden, wat we leuk vinden. Hij zegt dat het evangelie was niet, wat hij gebracht heeft, was niet naar de mens. Wat wil dat zeggen? Dat het evangelie niet aansluit bij wat mensen bedenken en wat bij mensen verlangen. Het betekent ook dat het evangelie ons niet naar de mond praat. Of over de bol strijkt. Dat het daarom gaat. Wat heb je eraan? Vraag je je dan af als er zo weinig aansluiting is bij hoe wij denken en wat we verlangen en wie we zijn. Waarvoor dient het dan? Ten slotte moet je dan ook nog maar genegen zijn om naar zo'n evangelie te luisteren. Want meestal luisteren we niet naar de dingen die ons niet liggen. Er moet toch een soort van aansluiting zijn. Ja, precies. Er moet een aansluiting zijn. Maar daarvoor moet er wel eerst iets veranderen in je leven. Net zoals die vakantieganger die met iemand meegaat en zichzelf verloochent. En achteraf toch wel een hele goede vakantie blijkt te hebben. En zo moeten wij ook onszelf verloochenen. En het leven zoals wij ons voorgesteld hadden, prijsgeven. Want het evangelie sluit wel aan bij de mens, maar die moet dan wel eerst radicaal veranderen in zijn leven. Het is net als een auto die op een benzine rijdt. Je kan natuurlijk proberen gas te tanken, omdat dat een stuk goedkoper is, maar het gaat niet. Er zullen eerst aanpassingen aan je auto moeten gebeuren, zodat je op gas kunt rijden. En dat begint al bij de inbouw van een gastank, maar daarbij ben je er nog niet. Maar goed, laten we dat hier maar even laten rusten. Paulus die constateert dat mensen in Galaten, die krijgen een evangelie te horen, dat prima bij hun aansluit. Daar hadden ze wel een oren naar. En het groot verschil met het evangelie dat Paulus verkondigd had, zit hem er toch wel in dat je voor een deel het heil zelf voor tot stand brengt. Nou, dat vinden wij in veel godsdiensten zo. Daarom sluiten die ook prima aan bij menselijke verwachting en menselijke verlangens. Want de mens, dat is iemand die het zelf voor elkaar wil krijgen. Die zelf zijn boontjes wil doppen. Zelfs een toekomst wil maken en verdienen. En daar hebben we best ook heel wat voor over. Daar willen we ons best voor inspannen. Maar daar sluit het evangelie van genade nu juist niet op aan. Sterker nog, dat staat daar zelfs haaks op. Dus dat moet je eerst opgeven, dat verlangen om dat zelf te kunnen doen, zelf wel voor elkaar te krijgen. Nee, het gaat eigenlijk nog veel dieper. Je moet jezelf opgeven. Dat is wat het evangelie vraagt. Dat kan je ook in het Lucas-evangelie goed lezen. En het evangelie is niet naar de mens, maar het is ook niet van de mens. Dat is wat Paulus in het gedeelte van vanmiddag ook met nadruk, met klem wil vertellen. En juist door de houding van die gelaten hoorden we een stukje persoonlijke geschiedenis van Paulus dat we anders nooit te weten zouden zijn gekomen. Wij en ook de gelaten wisten dat Paulus op een bijzondere manier met Jezus in contact was gekomen. Dat weten we vanuit Handeling. Maar zij, en daardoor ook wij, zouden nog verdere bijzonderheden vernemen. Paulus had van niemand de prediking van het evangelie gehoord. Als het al eens een keer gebeurd was, zoals bijvoorbeeld bij de steniging van Stefanus, dan had dat slechts tot gevolg gehad dat zijn woede tegen de discipelen van Jezus werd vervuld. Ook had hij bij zijn bekering op de weg naar Damascus Christus niet leren kennen als de koning der Joden, maar als de verheerlijkte zoon des mensen, het hoofd van zijn lichaam, de gemeente. Saul, wat vervolg jij mij? Had de stem hem toegeroepen. En toen leerde Paulus iets kennen dat heel wezenlijk is voor de christelijke gemeente. Jezus daarboven in de hemel en de heiligen hier beneden op aarde waren één. Ze vormden één geheel, één lichaam, de Christus. Hij had dus het evangelie niet van een mens ontvangen of geleerd, maar rechtstreeks door openbaring van Jezus Christus, zegt hij in vers 12. Nou, aan de oprechtheid en de echtheid van zijn bekering, daar kon niemand aan twijfelen. Hij was, zoals de gelaten ook al wisten, vroeger een geweldige ijveraar geweest voor de overlevering van zijn vaderen. Velen van zijn leeftijd was hij voorbijgestreefd in nauwgezetheid bij het waarnemen van de Joodse inzettingen. Het had hem ertoe gebracht de gemeente van God uitermate te vervolgen en te verwoesten. De woorden van de apostelen betekenen feitelijk een veroordeling van de neiging van de gelaten om terug te keren tot datgene wat Paulus op zo'n weg had gebracht, namelijk zijn ijver voor instellingen, voor menselijke instellingen. We zullen dan nog wel zien dat wat die gelaten wilde eigenlijk een heel Joods evangelie was. Een Joods in de betekenis van nog voor de tijd dat Christus gekomen was. Niet anders dan alleen het machtige erbarmen van God had hem daarvan af kunnen brengen. God heeft hem in zijn vaart en in zijn ijver doen stuiten en tot omkeer gebracht. En op een andere manier had denk ik ook niet gekund. God zelf had hem geroepen van zijn moeders schoot aan, afgezonderd zoals Paulus zegt. En door zijn genade is hij geroepen tot apostel, zegt Paulus. Dat doet ons denken aan de roeping van Jeremia als profeet van de volkeren. In zekere zin treedt Paulus in zijn voetsporen. Ook Jeremia zegt dat hij al geroepen is tot God, door God, van voor zijn geboorte. Dus de roeping van God bij Paulus die begint niet bij Damascus. Heel de weg wordt hij door God geleid. En zo wordt hij een groot kenner van de heilige boeken, de Tora, de profeten en de andere geschriften van het Oude Testament. God had hem geleid, maar dat gaat niet op de manier van dat Paulus geen eigen inbreng had. Hij koos voor de verkeerde kant, voor de bestrijding van de volgelingen van Jezus ondanks zijn roeping. Maar het had God nu behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Paulus die raakt daar niet uitgezongen over. En uitgesproken, uitgeloofd, wonderlijk, zoals hij geroepen is. En wat heeft hij God daarvoor gedankt en aanbeden? Hoe heeft hij, die uit het kwade het goede tevoorschijn kan doen komen, en dat ook zo dikwijls doet, ook hier de dwaasheid van de gelaten gebruikt, om ons met zoveel woorden in kennis te stellen, dat ons anders verborgen zou zijn gebleven? Het een na het ander moest openbaar worden, om de persoon en de geschiedenis van dit uitverkoren vat, zoals Lucas dat in Handelingen 9 noemt, in het licht te stellen, tot beschaming van de gelaten en tot onze vreugde en versterking in het geloof. Want we weten dat God iemand radicaal ten goede kan doen keren. Apostel Petrus die heeft ook een bijzondere openbaring van God gekregen. In dat opzicht bestaat er tussen hem en Paulus dus een opmerkelijke overeenkomst. Als Petrus Jezus als de zoon van de levende God belijdt, spreekt de Heer tot hem die bekende woorden: gelukkig ben je, Simon Barjona, want niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in Matthäus 16, vers 17. Maar toch bestaat er tussen die twee openbaringen een groot verschil. Bij Petrus zien we dat God zijn zoon aan hem openbaarde. Het werd duidelijk wie hij was. Hij liet hem als het ware zien wie zijn zoon was. Bij Paulus is het zo dat God het God behaagde zijn zoon in hem te openbaren. Hoe klein dat verschil op het eerste gezicht ook mag lijken, het wordt, als je daarover denkt, dieper van betekenis naarmate je dat meer duidelijk voor ogen krijgt. Paulus had reeds bij zijn bekering die wonderlijke waarheid van de eenheid van de gelovigen met Christus leren kennen. Je kan bijna wel zeggen als een klap in zijn gezicht. En de kennis van die waarheid zou zich door de werking van de Heilige Geest in hem voleindigen. Daarna zou hij haar aan de Joden en aan de heidenen verkondigen. Deze waarheid die is aan Petrus en aan de andere apostelen niet toevertrouwd. Ze was een verborgenheid, Paulus spreekt van een mysterie, waarvan het rentmeesterschap aan Paulus was opgedragen. En daarom spreekt hij ook herhaaldelijk van zijn evangelie. Niet alsof hij een ander evangelie op een nieuwe grondslag opgebouwd verkondigd had. Dat was immers onmogelijk. Maar wel een evangelie waaraan een nieuwe, tot dusver niet geopenbaarde waarheid was toegevoegd. Dit was de waarheid van de eenheid van Christus en zijn gemeente in één lichaam. Ik heb dat net al gezegd. Dat is wat Paulus ontdekt heeft, wat je bij geen van de anderen verder ziet. Deze waarheid wordt wel, is waar, in dat gedeelte wat we nu gelezen hebben, slechts gedeeltelijk aangestipt. Maar we mogen ervan uitgaan dat het Paulus wel voor ogen stond toen hij sprak dat het God behaagd had zijn zoon, zijn verheerlijkte zoon, in hem te openbaren. Paulus ervaarde dat, hoe dicht Christus als het ware in je huid kruipt. Over deze verheerlijking van de zoon, des mens, en de daarmee verbonden raadsbesluiten van God, daar spreken de andere apostelen niet van. Dus in dat opzicht is Paulus verder ingeleid. Daarom kon Paulus ook aan de Colossenzen bijvoorbeeld schrijven dat hij door bekendmaking van de aan hem geopenbaarde dingen het woord van God voleindigde. Met de openbaring van de verborgenheid van Christus en de gemeente, die van eeuwen en geslachten daarvoor verborgen is geweest, is de cirkel van de mededelingen van God gesloten. Daarbovenuit is er niets meer. Als je dat bedenkt, dan begrijpen we nog veel meer dat het evangelie van Paulus niet naar de mens was. Nog van een mens ontvangen kan worden, maar slechts door een rechtstreekse openbaring van de Heer. Want nu, toen het God behaagde op zulke wijze zijn zoon in de apostel te openbaren, omdat hij hem onder de volken zou verkondigen, zegt Paulus, was hij niet te rade gegaan bij vlees en bloed. Hij ging ook niet op weg naar Jeruzalem tot hen die voor hem apostelen waren. Hij heeft geen overleg gepleegd met mensen, nog met zichzelf, nog met anderen. Evenmin ging naar Jeruzalem om aan de apostelen die daar waren zijn roeping bekend te maken. En van hen daarvoor een bevestiging te ontvangen. Dat doet Paulus allemaal niet. God had hem geroepen. En hij liet het nu ook aan God over zijn gehele verdere weg te bepalen. Zijn hele verdere weg te regelen. En Gods gedachten zijn niet onze gedachten. En onze wegen zijn niet zijn wegen. Paulus, die moest ook nog leren zichzelf compleet te verloochenen. Alles wat hij had nagestreefd, dat was niet niks. Overboord moest het worden gezet. En dat was heel veel. Paulus had veel bereikt in zijn leven. Hij was, om het zomaar te zeggen, het beste jongetje van de klas. En wat hij daarmee wilde bereiken, nou, daar had hij wel zo zijn gedachten over. Maar ineens was het allemaal weg. God leidde zijn knecht, nadat hij gedurende enige dagen in de synagoge van Damascus gepredikt had dat Jezus de Zoon van God is, naar de stilte. Naar de stilte van Arabië. En daar bleef hij 3 jaar. En verder weten we over die 3 jaar helemaal niets. Over die lange tijd wordt ons niets meegedeeld. Wat was dat voor een soort tijd? Een soort vakantie? Nam hij ook boeken mee? We kunnen er iets van vermoeden waarmee hij zich bezig heeft gehouden. 3 jaar is namelijk de tijd die nodig is voor de geordende lezing van de Tora. In 3 jaar leest men van Genesis 1 tot en met Deuteronomium 34. En deze schriftgeleerde, zeg maar deze schriftgeleerde van kinds af aan, zal dat allemaal nog 1 keer doornemen. Alleen ziet hij nu waar de schrift op uitgelopen is. Op Jezus Christus. Nu ziet hij waar het hele Oude Testament vol van is. Van Jezus. Je kan de Bijbel lezen en denken, wat is dat saai? Of wat ingewikkeld? Of zelfs, wat is dat interessant? Boeiend? Maar het gaat erom, met welke ogen lees je de Bijbel? Welk licht valt over de Bijbel? Het licht van Jezus, dat had Paulus in eerste instantie wel verblind. Maar het gaf hem ook nieuwe ogen. De Heer heeft hem gezien en onverwacht is hij opnieuw geboren en getogen. En met die nieuwe ogen las hij nu de schriften en verwerkte het voor de Galaten en voor de Romeinen en de Korintiërs en voor ons, voor de kerk van alle tijden. Want naast Johannes is er geen schrijver die ons zo nauwkeurig de dingen kan vertellen en de samenhang van het Oude en het Nieuwe Testament duidelijk maakt. Maar daarvoor moest Paulus wel weer eerst naar school. De school in eenzaamheid. De school van God. Dat is trouwens een wijze van doen die we bij veel van Gods dienstknechten zien. Zo gaat God vaak te werk. Mensen die hij op een in het oog lopende wijze wil gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij Jozef of Mozes en Elia, doet hij dat zo. Voor zij in het openbaar optraden, voerde hij hen terzijde in de eenzaamheid. Daar wilde hij hen niet alleen brengen om beter hun gedachten te leren kennen. Niet alleen maar om de schriften beter te kunnen begrijpen. Maar ook om hen het bewustzijn te geven van hun eigen nietigheid. En Paulus zal het zelf voelen en ervaren wat hij preekt. Mijn genade, dat is u genoeg. Wie is een leraar als onze God? En dan zegt Paulus, pas 3 jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken. En ik ben 14 dagen bij hem gebleven. En van de andere apostelen heb ik niemand gezien behalve Jacobus, de broer van de Heer. De apostel bevestigt zeer nadrukkelijk de aandacht op de korte duur van zijn verblijf in Jeruzalem. Slechts 15 dagen om bij voorbaat iedere gedachte uit te sluiten dat hij daar een soort onderwijscursus zou hebben gevolgd. Dat hij Petrus, de bekende apostel van de besnijdenis, graag wilde leren kennen, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar behalve hem had hij slechts Jacobus, de broer van de Heer, gezien. Nadat hij nog eens plechtig verklaart, hetgeen ik u schrijf, zie voor God, ik lieg niet, gaat hij verder. Daarna kwam ik in de gewesten van Syrië en Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Ze hadden alleen van mij gehoord. Hij, die eertijds ons vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij eertijds verwoestte. En ze verheerlijkte God om mij. Of in mij. Deze eenvoudige verse behoeft geen nadere verklaring. Ook de gelaten, die zullen wel begrepen wat Paulus hen tot hun beschaming heeft willen zeggen. Of zou het kunnen zijn dat ze het misschien wel nooit hebben begrepen. De gemeente Jeruzalem in Judea, die de apostel van gezicht niet kende, die hadden alleen maar van hem gehoord. Ze hadden gehoord dat de voormalige vervolger van de discipelen nu het geloof verkondigde dat hij eerst verwoestte. En wat zien we dan? Wat is het gevolg daarvan? Dat ze God verheerlijkten. Ze verheerlijkten God in hem. Dankbaar hadden zij de genade erkend die God aan deze man geschonken had. En met innige vreugde hadden ze zich door hem laten onderwijzen. Om de gedachten en de raadsbesluiten van God te leren kennen. En hoe was het nu met de gemeente van Galatië, die door Paulus in aanhoudende en moeitevolle arbeid gesticht was, onder wie hij veel te lijden heeft gehad, en onder wie hij met grote gevaren het evangelie van de genade had gebracht. Ze hadden toch op de bijzondere wijze de onvermoeide ijver van hem leren kennen. Helaas, ze wisten niet meer wat hij voor hen betekende. Ze hadden allerlei dingen op hem aan te merken. Doordat ze zich door de Joodse verleiders lieten betoveren, zoals Paulus dat in Galaten 3 zegt, en omkeren om de zwakke en arme eerste beginselen van de wereld voor van tevoren te dienen. Zodat ze weer terugkeren naar dat je het zelf voor elkaar moet boksen. En niet meer het evangelie van genade volgde. En dat verwondde Paulus' hart. Hoe gelukkig waren ze eens geweest toen Paulus hen Jezus Christus zo levendig voor ogen had gesteld. En voor hun hart had geschilderd. Alsof hij te midden van hen gekruisigd werd. En nu? O, hoe moest de plechtige verzekering van de apostel in het 20e vers met de daarop volgende verwijzing naar de gemeente in Judea hen beschamen, hun harten treffen en hun geweten bereiken. Zullen ze nog tot bezinning gekomen zijn, zich beschaamd hebben en weer God zijn gaan verheerlijken vanwege zijn dienstknecht? Want gemeente, daar is het Paulus uiteindelijk om te doen. Hij komt niet met zichzelf en het gaat niet om hemzelf. Maar uiteindelijk dat we door het werk van Paulus God zullen verheerlijken. Zoals de gemeente van Judea deed. En waarin ze de Galatiërs beschaamden. En hoe waarderen wij het werk wat God verricht? Door middel van zijn dienstknechten die overal uitgaan om het woord te brengen? Verheugt dat ons? Zijn we blij als we zien dat het evangelie van genade gebracht wordt? Deze brief naar de Galaten is ons geschreven op dat ook wij God zullen verhogen. Hem zullen verheerlijken, hem de eer geven. En mogen leven voor hem. Dankbaar om hem die ons de vrijheid geeft. Om hem te volgen waar wij ook gaan. Amen. We zingen nu gezang 487. Altijd zomaar bij ons aansluit. Toch mogen we weten dat als u uw woord geeft, dat u ook zelf ons daar geschikt voor maken wil. Dat u het bent die ons ontvankelijk maakt. Dank u wel dat we dat mogen weten, dat u het bent die mensen kan veranderen. Ook als we twijfelen aan onszelf, of misschien wel mensen om ons heen, dan weten we dat u sterker bent dan onze weerstand. Wij bidden u, wil zo het evangelie in ons doen oplichten. En ons maken in uw hand tot een mens dat mag leven vol van u. Vol van Christus. Vol van uw geest. Dat we zo in deze wereld mogen staan. Dat we zo de nieuwe week weer in mogen gaan. Wetend dat u niet alleen maar naast ons loopt, maar dat u diep verbonden bent met ons. In ons wil wonen als een huis. Je vervult ons zo met uw leven. Juist als we voelen dat onze eigen krachten afnemen, dan mogen we ons toch gaan vasthouden dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En zo bidden u, wil ons zo leiden in die week die voor ons ligt. We weten nog niet wat ons te wachten staat. We hebben daar wel ideeën over. Maar we kunnen dat natuurlijk niet precies zeggen. En we bidden u, geef ons de kracht en de gezondheid. Alles wat wij nodig hebben om de dingen die op onze weg komen, daarmee om te kunnen gaan. Op een goede manier. Geef dat we zo onze medemensen mogen ontmoeten. Zij die dichtbij ons staan. Onze geliefden. Maar ook misschien de mensen met wie we minder goed op kunnen schieten. Geef dat het evangelie van genade en vrede ook in onze omgang met hen mag doorklinken. Dat mensen kunnen zien dat we in de kerk zijn geweest en dat we bij u horen. En dat ons leven draait niet om wat er zondag gebeurt, maar juist tussen de diensten door. Wil met ons zijn. We bidden u bijzonder voor hen die ziek zijn in de gemeente. En hen bij zijn met uw kracht. We bidden u voor hen die verdriet hebben. Rouwdagen. Wil ook hen nabij zijn. En zo bidden we ook voor de nabestaanden van broeder van Limburg. Wil hen troosten. Wil ze u over hen ontfermen. Heer, zo bidden we u voor deze stad, voor deze provincie, voor dit land, voor deze wereld. Ja, verder kunnen onze gedachten niet gaan. Maar voor u is ieder van ons, iedere aardbewoner uniek. En we bidden u, wil u over uw wereld ontfermen. Er zo'n verdriet is en pijn. Heer, ontferm u. Wil zo met ons de week ingaan? Dat vragen wij van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleit het op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven voor de Stichting De Hoop. beleiden. En als antwoord erop zingen wij van Psalm 84 het eerste en het vierde vers. Spreken met mij zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Genadig, die verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.